Dit is de PSV Business Podcast.
Van het doelpunt van Brugging kan wel eens miljoenen waard zijn.
Bal van Cocu. Top 5-1.
PSV heeft een nieuwe sponsor. Dat is er niet eentje, maar vijf.
De Jong, ja! Ja, Luc de Jong!
Mark van Bommel wordt elke dag nog meer waard.
Robert! De Pino de Souza! PSV naar Milaan!
Langslopende sponsorcontract ter wereld. Philips en PSV.
Welkom en leuk dat je luistert naar de PSV Business Podcast. Een podcast waarin ik samen met commercieel directeur Frans Jansen in gesprek ga met inspirerende mensen uit het bedrijfsleven. Wij zijn benieuwd naar de echte verhalen achter de mensen. Wat drijft hen en waarom zijn ze geworden wie ze nu zijn? Vandaag de gast is Boudewijn Zende. We kennen hem natuurlijk als grootste voetballer van onder meer Barcelona en Liverpool. Tegenwoordig is hij specialistentrainer van PSV 1. Maar Boudewijn doet nog veel meer naast zijn trainerscarrière. We gaan erover met hem in gesprek, maar Frans, zoals elke keer aan jou de eer met het eerste woord. Wie is Boudewijn voor jou?
Ja, dankjewel Lennart. Welkom Boudewijn. Je vergeet volgens mij één heel erg belangrijk ding. Het is niet alleen een voormalig voetballer van Barcelona en Liverpool, maar vooral van ons PSV. En dat is mij Boudewijn. Kijk, we zijn nu natuurlijk collega's, dus dat gaat hartstikke goed en dat is superleuk. Altijd vriendelijk. Maar als ik terug ga in de tijd, 94 denk ik, 94, 98, zoiets.
Ja, voor jullie is dat 94. En voor mij is dat zelfs nog een stukje eerder. Ik was als 13-jarige jongen kwam ik letterlijk op... Ja, dat was aan de andere kant daar, dat was Tegenbos.
Ja, ja, moet
kwam
kijken.
Ik op het trainingscomplex terecht. En uiteindelijk vier jaar in de jeugd gevoetbald en daarna aangesloten bij 1. En dat was inderdaad in 94. En het grappige is dat het contact bij PSV lag al iets eerder. We gaan nog verder terug als je heel even wil. Het heeft weinig te maken natuurlijk met het hele business verhaal. Ik trainde vroeger bij een wielcurver, techniektraining. En we hebben toen op een gegeven moment een oefenwedstrijd gespeeld tegen PSV in de zaal. Dus leeftijdsgenoten in de zaal. En toen wonnen wij met 7-1 van de jeugd van PSV. En uiteindelijk zijn toen vier jongens van de 8, want we waren met 8 spelertjes. Vier jongens zijn uiteindelijk richting Eindhoven gegaan. En het grappige verhaal wat daar nog ook aan vast zit, als jeugdspeler, als jonge jongen, vond ik het voetbal natuurlijk het leukste wat er was. En dan ging ik ook naar voetbalkampen. En zo ben ik bij een voetbalkamp terechtgekomen van Willem van Hanegem. En in die week was René van der Gijp mijn trainer. En aan het eind van de week, want hij was toen speler van PSV, vroeg hij of ik een keer langs wilde komen bij hem in Eindhoven, dus ook op de hertgang. Nou, dat wilde ik natuurlijk wel, alleen ja, ik had gedacht, daar komt nooit iets van. En in één keer, ergens voor de paasvakantie, belde die mijn ouders op of ik een aantal dagen wilde langskomen. En toen ben ik met René van der Gijp al hier geweest op de hertgang. En 3 dagjes meegelopen en nog een oefenwedstrijdje gespeeld met de jeugd. En dus het contact loopt eigenlijk al heel lang.
En van die andere 3 spelertjes?
Nee, er is niemand van doorgebroken. Wel nog tot de A-jeugd, tegenwoordig is dan de onder 18, gespeeld bij PSV. En niemand heeft het zeg maar als prof gehaald. En uiteindelijk heb ik hier als 17-jarige jongen ben ik toen aangesloten bij de A-selectie onder Ademos. En op 18-jarige leeftijd mijn debuut gemaakt.
Mooi.
Nou, dat is Boudewijn voor mij.
Ja, mooi Frans. Ja, we zitten vandaag op de hertgang. Dit is natuurlijk jouw thuisbaas. Normaal gesproken nemen wij de podcast op stadion. Maar het is leuk om een keer even op een andere plek te zijn, hè Frans?
Absoluut. Ja, toch goed. Weer een apart sausje erop. Ja.
Dat is nog net geen uitwedstrijd, hè?
Wij hebben 2 thuiswedstrijden altijd.
Goed, nou, we gaan aan de hand van een aantal stellingen met je in gesprek, Boudewijn. We trappen af met de eerste stelling. Al tijdens mijn voetbalcarrière speelde ik met het idee een eigen bedrijf te beginnen.
Nou, dat is deels waar. Aan de andere kant, moet ik het zeggen. Je bent prof, je bent voetballer. Dat is natuurlijk jouw hoofdzaak. Dat is hetgene waar je dus ook volledig op focust. Alleen, op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook het idee om misschien een zaak te beginnen. Nou, wat zou je dan willen? Dat kan een horecazaak zijn. Je ziet vaak dat bijvoorbeeld het leuke is dat keepers, die willen dan misschien keepershandschoenen ontwerpen. Dus er zit altijd wel, er heeft bij mij altijd wel iets gekriebeld om te zeggen, nou ja, wat zou je er nou bij kunnen doen?
Werd daar in de kleedkamer ook vaak over gesproken met de jongens?
Nee, dat viel in mijn tijd best wel mee. Er waren natuurlijk wel jongens die wat dingen deden. Alleen wat gebeurt er is dat... voetbal is natuurlijk toch wel behoorlijk... ik wil zeggen demanding. Je bent 24-7 ben je prof. Hè? Dus ook de hele week. De weekenden ben je bezig. Je hebt trainingskampen. Dus je bent best wel... die tijd dat je voor je sport bezig bent, wordt behoorlijk opgeslokt. En om dan nog tijd te vinden, zeg maar, om ook een business te runnen, dat is niet makkelijk. Om de reden dat ik geef, het is heel onregelmatig. Je traint dan op maandag, dan op donderdag. Dus je moet er op een of andere manier proberen in te kleden. Maar dat wil niet zeggen dat je wel een bepaald idee over kunt hebben. En het zou ook kunnen zijn dat je... zeg maar iets kunt opstarten waarbij je zorgt dat je mensen om je heen hebt die dus de zaken waarnemen op het moment dat je weg bent. Als je een eigen zaak hebt, weet ik wel dat het belangrijk is dat je daar ook bent. Want uiteindelijk ben je ook het gezicht van de zaak, zeg maar. Dus ja. Ik heb er altijd over nagedacht. Alleen bij mij is het altijd allemaal een beetje, ik wil niet zeggen anders gerold. Maar op een gegeven moment gebeuren er dingen onderweg. Waardoor je bent waar je nu staat, zeg maar.
Ja. Is het dan ook dat je hoe ouder je wordt, dat die focus er misschien iets meer naar het bedrijfsleven gaat? Want je ziet natuurlijk op een gegeven moment, er komt een keer een einde aan mijn voetbalcarrière, mijn actieve. En dat je dan begint na te denken. En dan eigenlijk mijn vraag is, met deze generatie van nu, hè, waar jij hier elke dag mee staat te werken, heb ik wel het gevoel dat ze al veel jongere leeftijd bezig zijn met het merk ik of zaken.
Ja, maar dat zijn wel twee verschillende dingen. Hè. Ik vind het merk ik is letterlijk iets van tegenwoordig. Toen ik in 94 kwam, waren we nog meer een team. Ja, hè, dan was je niet je ik. En nu zit veel meer de ik binnen het team. De jongens door de socials, et cetera. Je bent continu bezig met jezelf op een bepaalde manier te profileren. In 94 was er helemaal geen social. Dan is het ook zo dat... tuurlijk, je bent zeg maar een uithangbord voor een kledingmerk. Hè? Dus dat kan, maar dat was toen waren dat heel veel spelers. En nu hebben ze bijvoorbeeld maar één speler waar ze echt specifiek mee de boer op gaan. En de rest is allemaal gewoon een beetje bijzaak geworden. Maar wat ik wil zeggen is dat toen in die tijd... was het waarschijnlijk minder als tegenwoordig dat je zegt dat je profileert als merk. En je merkt ook dat toen had je natuurlijk een andere vorm van pers. En tegenwoordig heb je ook spelers die praten niet met de pers, maar die doen alles via hun eigen kanaal. Hè? Ja. Ik bedoel, nu heb je natuurlijk ook de vlogger en de YouTuber en noem maar op. Ja, dat soort dingen zou een speler tegenwoordig ook gewoon kunnen doen.
Waren in jouw tijd geen bedrijven die jou bewust opzochten en zeiden van, we willen graag dat jij deze sokken van mij gaat dragen?
Dat kon wel gebeuren. Hè? Dus dan kreeg je letterlijk, zoals je het dan noemt, de sponsordeal. Maar meestal zat je dan met je schoenen ergens vast. Dus dan valt al het andere valt natuurlijk dan al snel weg. Ik moet ook zeggen dat als speler zijnde... vind ik ook dat je ergens voor moet staan. Dus het kan niet zo zijn dat jij topsporter bent en vervolgens zeg maar reclames gaat maken voor slechte voeding of misschien alcohol of tabak, weet je wel. Dat zou ik nooit doen. Dus het is wel zo dat je jezelf natuurlijk vooral tegenwoordig steeds meer wegzet als zijnde eigen merk. Ja. En dat staat dan een beetje los van het feit, dan ben je wel ondernemer. Van je eigen product, noem ik het maar. Ja. Maar dat is anders dan dat jij een zaak begint. Vroeger begonnen...
Personeel en,
echt vroeger begonnen mensen... dus voor mijn tijd nog. Ja. Dan verdienden ze als voetballer niet genoeg, noem ik het maar even. Hè? Ja. En dan hadden ze als baan... Ja, ze hadden of een
sigarenwinkel.
Schoenenzaak of een sigarenwinkel. Ja. Jezelf, dat was een beetje standaard. Dan was je ook ondernemer. Maar dat moest dan ergens ook wel. Je moest zorgen dat je toch aan het eind van de rit genoeg verdiend had om iets op tafel te kunnen zetten.
Als we dan toch nog even hebben over het merk, dat brengt me eigenlijk bij een volgende stelling ook meteen. Dat is, ik was me tijdens en na mijn carrière al bewust van het feit dat ik zelf een merk ben. En daar pluk ik vandaag de dag nog steeds de vruchten van.
Nou, ik denk dat dat met name een beetje gegroeid is. Hè? Dat je dat misschien niet in eerste instantie zo ziet. Daar bedoel ik mee, in 1994, als je 18 bent, ja, dan kijk je daar toch een beetje anders tegenaan als tegenwoordig. Als je eind 30 bent, nee, midden 40. Ja, dan natuurlijk kijk je daar anders tegenaan. Je wordt ouder, je hebt meer ervaring, je hebt dingen gezien, je weet hoe sommige dingen werken. Dan kijk je er wel anders tegenaan. En het is ook zo dat ik doe buiten hetgeen wat ik dan hierdoor specialisten trainen, heb ik ook, nu door corona is het een tijdje al minder geweest, maar ik heb ook wedstrijden geanalyseerd voor televisie. En dat deed ik dan als ZZP'er. Dus dan deed ik dat bij bijvoorbeeld Proximus in België, in Brussel, rondom de Champions League. Dat moet je zien als een type Ziggo hier. Gewoon een betaalzender is dat. Ik heb dat ook gedaan voor BeIN Sports vanuit Qatar. Dus dan word je ingehuurd, ingevlogen. Ja, en dan ben je dus jou. Jij bent dat product, zeg maar. Dus jij bent je eigen bedrijf. Dus je laat je inhuren om dat soort dingen te doen. Dan ben je wel bewust jezelf. Dus nu ook. Door de corona heeft dat een beetje een shifting gehad. Dus je wordt niet zomaar weer uitgevlogen naar Londen of naar Qatar, omdat het gewoon de laatste 2 jaar wat moeilijker is geweest. Maar dan word je dus gebeld en dan doe je het dus via Zoom of via Teams. Doe je analyses. Dat heb ik ook gedaan voor een kanaal in Azië. Dus dan ben je letterlijk de wedstrijd aan het analyseren vanuit je woonkamer, vanuit je bureau, vanuit de laptop. En op die manier hebben zij dus ook inventief gedacht tijdens corona. Ja, we kunnen niemand meer in de studio krijgen, dan doen we het maar zo. Ja. Ja, en dan ben je ook jezelf. Dus dan weet je ook dat je jezelf zeg maar op een bepaalde manier moet profileren, of je moet jezelf op een bepaalde manier in de markt zetten, dat soort dingen frequent gebeuren.
Ja. En kun je aangeven, natuurlijk kun je dat, wat je dan zakelijk nog meer doet, buiten het ZZP-stuk met betrekking tot analyseren van wedstrijden op radio of tv?
Je moet zo zien, wij hebben thuis, en dat bedoel ik mee thuis in Maastricht, ik ben opgegroeid in een sportschool. Letterlijk, wij woonden op zolder. Dus eigenlijk de
iets ouder onder ons, je vader is wel bekend, hè?
Ja, inderdaad. Mijn vader die heeft ook wel een aantal strepen verdiend in zijn tijd. Ja. Mijn vader was vroeger commentator bij de NOS. 35 jaar lang commentator geweest bij judo, het worstelen, het boksen en gewichtheffen. Heeft als eerste Olympische Spelen gedaan in München. En de laatste was Athene, volgens mij 2004. Die is altijd sowieso in de sport en dus ook achter de schermen bezig geweest. En dan de sportschool begonnen volgens mij in 1962. En die sportschool bestaat nog steeds. Dus dat is eigenlijk het familiebedrijf. En daar ben ik samen met mijn broer en mijn zus ook opgegroeid. Door de jaren heen heeft dat natuurlijk ook zijn weg gevonden. Er zijn verschillende stromingen binnen de sport. Hè, wat populair is en wat niet is. Je hebt op een gegeven moment ook te maken met concurrentie. Dus dat heeft zich ook ontwikkeld. Dat op een gegeven moment zijn er ook hotelkamers bijgekomen. Daar is studioverhuur bijgekomen. En nou is het zo dat ik daar niet dagelijks mee bezig ben. Ik ben meer op de achtergrond. Ik ben wel mede-investeerder. En mijn broer is eigenlijk de manager van het hotelgedeelte. En we hebben een andere jongen, Maurice Vrijns, is manager van de sportgedeelte. En mijn ouders zijn nog steeds directeur-directrice, om het zo maar even heel netjes te formuleren. Alleen natuurlijk gedragen ze zich niet op die manier, of lopen ze niet op die manier rond. Maar ze zijn nog steeds actief daar. Dus als je het dan hebt over een familiebedrijf, dan is het natuurlijk niet zo dat het is niet heel groot, maar we kunnen ons wel onderscheiden door net bij ons ben je een naam en niet een nummer. En dan zeg ik ook, als je dus een bedrijf hebt, en in dit geval dus mijn ouders en mijn broer, en je bent dus daar aanwezig, dan heb je ook het gezicht van de zaak. En ik denk dat op een bepaalde manier toch een uitstraling heeft en een uitwerking. Dus daar ben ik eigenlijk achter de schermen bezig. En door de jaren heen heb ik eigenlijk wat onroerend goed verzameld. En dat heb ik in de verhuur zitten. Daar heb ik heel lang Natuurlijk toen ik in het buitenland zat was het wat lastiger. Maar toen heeft met name mijn vader en mijn broer zich daar mee bezig gehouden. Sinds ik terug ben doe ik dat zelf. Alleen de laatste 2 jaar nu volgens mij heb ik het uitbesteed aan het makelaarskantoor. Omdat het eigenlijk te veel werd en niet echt meer te combineren was. Dus dat is ook heel inspannend geweest de laatste 2 jaar met natuurlijk de hele corona perikelen. Dus dat is wel heel interessant geweest eigenlijk de afgelopen 2 jaar. En dan interessant bedoel ik het dan niet omdat het zo leuk was, maar net uitdagend omdat het heel lastig was. Dus ja, daar hou ik me ook nog wel mee bezig.
Was het zo dat jij na je carrière meteen wist wat je wilde doen? Wilde je meteen volledig storten op het hotel of op de sportschool in het hotel? Of wilde je ontroerend goed gaan doen? Of wilde je misschien helemaal niks doen en bedenken van...
Of toch weer het voetbal in?
Ja, dat is eigenlijk wat ik net ook probeerde uit te leggen. Er zijn een aantal zaken zijn zo gegroeid. Dingen zijn op je pad gekomen. We hadden het er net over, natuurlijk als je 18 bent, denk je nog niet na over wat na je carrière. Want je bent nog eerst bezig met carrière maken. Word je wat ouder, dan ga je wel nadenken, oké, wat zou ik eigenlijk daarna willen? Dus dan is het handig wel dat je tijdens je carrière... het is niet dat je geen tijd hebt, alleen de tijd kun je niet helemaal zelf indelen. Dus dan is het wel handig als je bijvoorbeeld tijdens je carrière denkt aan een bepaalde opleiding. Dat je dingen doet die je daarna zouden kunnen gaan helpen. Het is heel lastig om natuurlijk een opleiding te doen als je niet weet welke kant je überhaupt op wil. Ja. En als je dan gaandeweg, zoals ik net al zei, gaandeweg wat onroerend goed verzamelt. Of in mijn geval dan dat je mee investeert in de sportschool en het hotel, de zwemschool. Ja, dan word je er automatisch een beetje, je wordt erin betrokken. Ik vond het voetbal natuurlijk altijd, dat hoef ik niet uit te leggen. Dat is waarvoor je... wat je al die jaren gedaan hebt, wat je fantastisch vond. En dan is het trainerschap bijvoorbeeld, dat zeggen ze wel eens, de next best thing. Dat is iets wat je toch het dichtste bijbrengt bij het voetballer zijn. Hè? Je staat maar altijd op het veld, je hebt maar altijd je schoenen aan, je trapt maar altijd tegen een balletje, je bent in het kleedlokaal, je krijgt nog altijd een stukje van de humor mee. Het houdt je jong, want je zit onder de jonge mensen. Dus dan op een gegeven moment, dan zorg je dat je trainerspapieren haalt. Ja, wil je dan meteen trainer worden? Nou, dat is bij mij ook zo gegroeid. Ik was misschien nog op zoek naar een leuke uitdaging als speler. Toen Rafael Benitez mij vroeg als assistent bij Chelsea. Dan heb ik gewoon die keuze genomen. En heb ik gedaan. En in één keer was ik in één keer trainer, snap je? Dus daarna ben ik teruggekomen naar Nederland.
En wat dacht je toen?
Ja, ik dacht, dat ga ik doen.
Ja, en dan ben je dat in één keer?
Ja, van de ene kant is het natuurlijk best wel, wat ik al zei, het is een beetje gek, omdat ik voor mijn gevoel misschien nog een jaartje had kunnen voetballen. Alleen, er kwam niet iets voorbij wat voor mij de juiste keuze was. Ja, en toen kwam zeg maar de mogelijkheid om als assistent trainer van Chelsea aan de slag te gaan. Toen heb ik dat gewoon met beide handen aangegrepen, dus...
Je bent dat in één keer, je bent in één keer assistent trainer. Is dat, en je wilde eigenlijk nog doorvoetballen, was dat ook niet heel raar?
Nee.
Heb je daar niet over nagedacht?
Ik was toen al 37, dus je weet ook wel... Kijk, het was op een gegeven moment een keus tussen, ga ik het nog volhouden om alleen te trainen? Hè? Want ik trainde niet bij een team, ik deed het allemaal voor mezelf. Of ga ik gewoon verder naar de volgende stap en dat...
Nou, je weet ook dat het moment een keer komt.
Ga je dat doen. Ja. En dan ga je daarvoor. Dat is eigenlijk zo gegroeid. Dus daarom zeg ik al, kijk, sommige dingen kun je plannen, sommige dingen gebeuren gewoon. Het is wel een aaneenschakeling van dingen die dan gebeuren, waardoor je bent waar je vandaag bent.
Ja. Laten we nog even hebben over het merk en over de spelers van nu en hoe jij daar nu naar kijkt ook. Je zegt... Ik had helemaal geen tijd om me bezig te houden met een business. Althans, ik was 24/7 bezig. Maar tegenwoordig zijn spelers hebben al op jonge leeftijd al een kledinglijn. Zijn al daarmee bezig en daarmee bezig. Is dat een groot verschil? Dat is een groot verschil natuurlijk. Maar hoe kijk jij daar zelf naar? Ook misschien nu als trainer?
Nou, kijk, nogmaals. Ik vind, als je het kunt combineren... en als je een team om je heen hebt... die dat voor jou allemaal in bepaalde banen kan leiden... ja, waarom zou je het niet doen? Het is precies wat je zegt. Je bent tegenwoordig veel meer als vroeger... ben je gewoon je eigen merk. Dus je kunt daarin ook een bepaalde richting opsturen... waar jouw interesse zit. Er zit jouw interesse in kleding. Ja, waarom zou je dan geen kledinglijn uitbrengen? Ja. Ik bedoel, dat is in het verleden ook wel gebeurd bij spelers die dat...
Ja, zijn er bij jou... Dat... Kan je
nou, volgens mij Edgar David, die had ook een kledinglijn op een gegeven moment. Dus heeft hij volgens mij nog steeds. Dus dat is een voorbeeld van een jongen waar ik mee samengespeeld heb, die ook een kledinglijn had. Ja. Dus het is natuurlijk niet helemaal iets nieuws. Wat ik wel vind wat nieuw is, is dat je... Ja, dat het wel steeds meer me is. Hè? Dus ik zeg wel eens voor de grap, voetbal is eigenlijk de meest individualistische teamsport.
Ja, ja.
Ja, als het erop aankomt, dus, ja, is het toch uiteindelijk ieder voor zich.
Ja.
Maar beseffen die jongens dan die nu in het kledingkamer zitten, hè? Dat ze jou, buiten het voetbalspecialisme, ook kunnen vragen voor het zakelijke? Want ik...
Ja, nou,
gebeurt dat?
Ja, dat gebeurt wel, ja. Dat is wel interessant, dat is wel leuk. Je weet dus dat je met sommige jongens op een ander niveau ook kunt praten. En dat ze ook bepaalde interesses hebben en ook bezig zijn met bijvoorbeeld een stukje ongevoerd goed. Het gaat natuurlijk om dat jongens... En dan kom je eigenlijk op een ander... Eigenlijk kom je op een ander terrein terecht. En dat is wel, volgens mij, iets waar we het sowieso wel over zouden gaan hebben. Is dat... Wat je niet moet vergeten natuurlijk is dat een speler, laten we even zeggen dat het goed gaat, hè, met een speler, dan is hij 15 jaar, 16, 17 jaar is hij prof. Dus je moet ook zo zien, in die 15 jaar verdien je dus wat een ander verdient, ja, niet helemaal waar, maar wat een ander kan verdienen tot zijn 65ste, hè, of 67ste.
Qua tijdspanning.
Ja. Dus dan weet je ook dat als je straks 35 bent, hè, we korten het allemaal even af, we zeggen van 20 tot 35 ben je prof. Zodra je 35 bent, houdt het op, dus het stopt. Nou, wat is dan de zaak? Is dat je, kijk, dat je dan in die tussentijd wat geld verdiend hebt, lijkt me logisch. Maar de zaak dat je in de tussentijd niet alles uitgeeft. En dat je dus zorgt dat als je 35 bent, dat hetgeen wat je hebt... dat ook iets oplevert, omdat als het alleen maar opgaat, dan is het straks ook op als je, noem maar iets, als je 50 bent. Ja. Alleen dan ben je pas, ja, dan moet je nog. Ja. Dus daarom zeg ik dus, of je moet zorgen dat als je klaar bent, dat je begint aan je tweede carrière. Want waarom niet, hè? Zo noem ik het ook. Hè? Als jij stopt als voetballer, dan begint eigenlijk jouw tweede carrière. Je kunt kiezen wat je wil, je kunt de kant op gaan die je wil, je kunt worden wat je wil.
Ja.
Misschien moet je een opleiding doen, maar in principe kun je gaan doen wat je wil. Maar tegelijkertijd moet je zorgen dat hetgeen wat je hebt, dat het niet verdampt. Ja. En dan is het interessant om te zeggen, oké, in die tussentijd, hè, die 15 jaar die je prof bent, ja, kun je dan iets neerzetten wat je helpt voor daarna. Ja, en ik denk dat daar wel een grote, ik wil niet zeggen verantwoordelijkheid ligt. Want natuurlijk, elke speler is verantwoordelijk voor zijn eigen toekomst. Maar een manager of een agent kan daar ook een verantwoordelijkheid in hebben door een jongen gewoon uit te leggen hoe dingen werken. Kan ook een jongen een bepaalde richting opzetten, dat hij een bepaalde investering heeft die hem helpt op het moment dat hij stopt. Weet je wel? Dus,
had jij liever nu voetballer geweest? Of ben je blij dat je... En wat als je nu als Boudewijn Zinde nu voetballer was geweest? Wat had hij dan anders gedaan als de Boudewijn Zinde van 94?
Nou, ik ben gewoon heel blij met wat ik allemaal heb gezien en heb meegemaakt. Ik ben blij met de carrière die ik gehad heb. Blij met de periode dat ik gespeeld heb. Ja, tuurlijk, vandaag de dag zijn dingen anders. Zijn ze dan beter? Ja, ik durf het niet te zeggen of alles beter is. Ik ga ook niet zeggen dat vroeger alles beter was. Het was anders. En ik denk wel dat...
Was het aannemelijk geweest dat je, als je nu speler was geweest, dat je misschien wel die business eerder aan de zij ernaast had gedaan? Simpelweg omdat die wereld heel anders in elkaar staat?
Ik denk het niet. Ik heb altijd wel mijn ogen open gehad.
Ja.
Dus ik zal waarschijnlijk vandaag de dag precies hetzelfde gedaan hebben als toen. Ondanks het feit dat het nu natuurlijk een andere periode is. Dus als het nu meer, als een speler vandaag de dag meer zijn eigen product is, dan zal ik dat vandaag de dag ook geweest zijn, meer dan dat het toen gebruikelijk was.
Maar ik wil het ook even terugpakken naar de vorige discussie, want die vind ik bijzonder interessant. Dat jij zegt, ja, natuurlijk heeft de speler heeft de verantwoordelijkheid over zijn eigen leven. Ook zakelijk, maar dan heb je ook nu de agent of de zaakwaarnemer die daar een rol in zouden moeten spelen. Vind je ook dat de club daar een rol in speelt? En, want ik merk het zelf als commercieel directeur. Ja. Gelukkig hebben we spelers die naar mij te komen en zeggen, god, ik zit hiermee. Marketingtechnisch, hoe werkt dat dan? Of ik ben hierover aan het denken. Maar dat zijn echt uitzonderingen.
Ja, ja, ik
denk dat jij wel weet wie het zijn. Mm-hmm. Terwijl ik ben nou heel erg... Ja, het zit in mijn hoofd van, zou de club hier niet veel actiever, ook al bij de academy, mee om moeten gaan? Want we hebben natuurlijk in ons netwerk, stel dat we iemand hebben die zegt, ja, ik wil eigenlijk het onroerend goed in laten, maar ik weet niet precies hoe het werkt. Ja, ik kan een batterij aan makelaars om het verhaal te vertellen, om het leven te vertellen, om de business te vertellen. Het gebeurt eigenlijk zelden.
Ja, nou, er zijn er dan twee... Je moet een onderscheid maken tussen natuurlijk een speler die hier komt, die 4-25 is, en een speler die hier komt met zijn 12e in de jeugd.
Ja.
Ik denk zeker dat er ruimte moet zijn in de academy om spelers meer zeg maar te begeleiden in het stukje lifestyle en het stukje wat doe je met. Hè? Want we zien tegenwoordig dat de kinderen aan de andere kant 15 jaar zijn en contract hebben. Ja, worden zij dus ook daarin door de club begeleid? Krijgen ze uitleg hoe het financiële plaatje werkt? De verantwoordelijkheid ligt zeer zeker natuurlijk ook bij de agent of de manager. Ik heb het, zeg ik letterlijk, het geluk gehad dat mijn vader en moeder, dus van thuis uit, vanuit het gezin, zeg maar, daar ook altijd aandacht voor geweest is om uit te leggen hoe dingen werken. Wat ik al zei, we hebben een eigen zaak thuis gehad altijd al, dus dan krijg je dingen gewoon mee. Ja. Hè? Dus dat voordeel heb ik gehad. Hetzelfde geldt, is misschien wel grappig om te vertellen. Mijn vader heeft ooit mijn broer en mij meegenomen naar de bank om een effectenrekening te openen. En daar ging dan bij wijze van spreken 100 gulden op. En dan kreeg je aandelen. Ja, natuurlijk had je er nooit van gehoord hoe dat allemaal werkte. Maar ja, dan word je een beetje aan de hand genomen hoe zoiets werkt. En kijk, dat zijn dingen die je natuurlijk binnen een academy... Ja, kun je spelers ook wegwijs maken hoe dingen werken. Want wat gebeurt... Tuurlijk heb je goede agents, maar er zijn ook fouten die zeg maar het liefste hebben dat een speler niks weet of nergens vanaf weet en dat alles zeg maar geregeld wordt door de agent. En ja, dat is best wel zonde, omdat je gewoon wil dat een speler zich ook ja, zeg maar ontwikkelt als persoon en daar dus zijn voordeel mee doet naast het veld of buiten het veld. En ik denk dat PSV ook wel in de jeugd zeg maar de verantwoordelijkheid heeft om een speler binnen de jeugd. We weten allemaal dat het heel moeilijk is om PSV 1 te halen. Het is heel moeilijk om überhaupt, ook al heb je de hele jeugdopleiding doorlopen, om uiteindelijk toch als prof in het profcircuit aan de slag te gaan. Dus niet voor iedereen weggelegd. Dat je dan toch ook de verantwoordelijkheid hebt als club zijnde, dat je op het moment dat een speler afvalt, noem maar even bij de na onder 18, hè, dus er is geen plek in jong PSV, dat zo'n speler toch wel als een ontwikkeld persoon teruggezet wordt in de maatschappij. Ja, klinkt heel raar wat ik zeg.
Nee, helemaal niet.
Maar ja, ze worden onttrokken aan alles.
Ja.
En op een gegeven moment worden ze teruggezet in de zee.
Waardoor je eigenlijk zegt, iedereen slaagt bij ons op de academy. Sommigen als profvoetballer en anderen als mens.
Dat zou de insteek moeten zijn. Ja.
Heb je ooit gedacht om agent te worden? Of,
Ik heb er ooit wel eens aan gedacht, ja. Ja. Maar dan moet ik ook zeggen... Het is natuurlijk een apart vak, hè? Daar zul je iets voor moeten leren, zul je iets moeten doen. Het is ook wel een heel... ik wil zeggen gevaarlijk of... Je moet op een bepaald hout gesneden zijn om dat...
Schimmig?
Te doen, ja. Ja,
ver,
ja.
Ver willen gaan.
Ja, het is niet altijd even ver, laat ik het dan maar zo zeggen. Maar je moet dan ook zien, is dat... Ik zie natuurlijk ook spelers die bellen een agent op, want de melk is op thuis. Of, snap je wat ik wil zeggen?
Ja,
zo'n agent zou ik natuurlijk nooit worden. Dus je moet ook een bepaald gevoel hebben bij een speler om die te begeleiden. En het is niet dat je zomaar zegt, ja, doe mij maar 30 spelers en dan kijk of er een grote vis tussen zit.
Ja.
En dan, dan ben ik straks het mannetje. Ja, ja. Zo zit je er ook niet in. Ja, je doet dat omdat je iemand letterlijk wil begeleiden, helpen, stappen laat maken en ook zich als persoon weet te ontwikkelen. Ja. En ja, ik heb daar wel eens over nagedacht, ja.
Kan altijd nog, hè?
Ja, zeker. Dat kan zeker
welkom
nog.
Welkom een toevoeging, denk ik, als ik het zo hoor. Dus.
Ja, dat zou mooi zijn. Ja, wat zou jij nou, als je als Boudewijn agent zou zijn, wat zou jou onderscheiden van anderen, denk je?
Dat moet je natuurlijk niet allemaal gaan verklappen, voordat ik het ben, natuurlijk, hè? Nou, maar ik denk dat ik het al...
Ja, ik denk wat je net vertelde.
Ik denk dat het precies is wat ik net gezegd heb. Ja. Dat je gewoon, ja, ook... Ja, kijk, het is heel verleidelijk om natuurlijk... het is heel verleidelijk om voor het geld te gaan, zeg maar. Mm-hmm. Als agent, maar met name ook als speler. Hè? Dus zeg van de club A of club B. Ja, kijk maar wie het meeste geeft en dan ga je daar naartoe. Maar ik denk het veel belangrijker is dat je kijkt naar wat past dan bij de ontwikkeling van een speler. Welke stap zou die eerst moeten maken? Zo heb ik ook altijd gewaardeerd dat de speler die hier was, hè, Gini, Wijnaldum, dat hij vanuit uiteindelijk PSV eerst een stap maakte naar Newcastle. Dat hij daar zeg maar zijn minuten gemaakt heeft en vervolgens zeg maar, een stap heeft kunnen maken naar Liverpool. En daar alles heeft gewonnen wat hij kon winnen. En vervolgens maakt hij nog een stap naar Paris Saint-Germain. Weet je wel, dat traject, dat klinkt veel leuker dan een speler die van hieruit, zeg maar, hieruit of waar het ook mocht zijn, een te grote stap maakt, want ja, daar verdien ik net iets meer. Ja. En vervolgens dan via de achterdeur verdwijnt. Dat zou wel natuurlijk een ideaal plaatje zijn hoe je een speler ja, begeleidt tijdens zijn carrière. Maar ja. Met name ook, ja, ik zou een speler sowieso dingen zelf laten oplossen. We hebben toevallig een meeting gehad deze week en dat ging het over het stukje zelfredzaamheid van een speler. Ja, ik denk dat nog wel iets is waar je in de academy ook heel veel winst kunt halen. Omdat je merkt toch dat een speler gewend is dat alles voor hem gedaan wordt. Ja, dat is allemaal heel fijn, want dan kun je focussen op het voetbal. Maar ja, ondertussen ontwikkel je natuurlijk helemaal niks.
Ik wil nog even terug naar een...
Zo mooi, hè? We gaan van de hak op de tak.
Ja,
het is alles voorbij, hè?
Dat is altijd.
Ik had natuurlijk een paar stellingen. En deze kwam al even voorbij, maar ik wil hem even concreet maken. Ik begrijp waarom een groot gedeelte van de voetballers binnen 5 jaar na hun actieve carrière failliet gaan. Dat onderzoek kwam uit Engeland en Amerika. Dus daar hebben ze onderzoek naar gedaan. Dat is dus gebleken dat echt bijna alle spelers gewoon binnen 5 jaar failliet zijn.
Mm-hmm. Ja, als je me die stelling zo zegt, of stelt, of hoe je het ook wil noemen, ja, daar schrik ik van, omdat ik me dat dus niet kan voorstellen. Nee. Ja, waarom kan ik me dat niet voorstellen? Omdat ik waarschijnlijk er anders in zit dan misschien degene die dat wel overkomt. Ja. En dat komt dan terug op het feit, oké, daar treed ik misschien een herhaling, hè? Op het moment dat jij speelt, dan zie je dat alleen maar groeien. Ja. Maar ja, dat houdt dus op. Dus op het moment dat jij stopt, dan neemt dat alleen maar af als je dus niet hebt gezorgd voor het feit dat je het goed investeert of dat je je realiseert. Laat ik het zo zeggen, als er 100 binnenkomt en je geeft dat 90 uit, heb je er altijd 10 over.
Ja.
Maar ja, aan het eind van de rit, als je 10 jaar verder bent, heb je 100 over. Maar ja, die is dan na een jaar is die ook weer weg. Snap je een beetje wat ik wil zeggen? Dus je moet zorgen dat... Ja, dan praat ik misschien een beetje voor mezelf. Ik heb altijd goed geleefd als prof. En ik heb zeker dingen gedaan die een ander niet zou doen of niet heeft kunnen doen. Maar ik ben me altijd wel bewust geweest van het feit dat op een dag houdt het op. Dus voor mij was het altijd wel een nee, zeker geen uitdaging, maar een bewustwording of een bewustzijn van het feit, oké, hoe ik vandaag leef, wil ik straks ook kunnen leven. En ik wil niet nu, hier leven en straks stappen terug moeten doen, omdat het niet meer kan, weet je wel? Dus dan ik heb nooit iets te klaar gehad, ik heb altijd dingen gedaan wat een ander misschien niet kan, hè? Ja. Dus daarom zeg ik ook, het is ook niet zo, je moet er niet zo zwaar aan tillen. Maar ik ben me er wel altijd van bewust geweest dat het op een dag ophoudt. En ik denk dat je dat moet beseffen, omdat je anders aan het eind van de rit de problemen hebt wat je net schetst. Dus daarom kan ik niet zo met die stelling, zeg maar.
Als dat inderdaad zo'n grote groep is, En ik ben het heel met je eens. Hè. Ik denk dat jij dan de luxe, het geluk is het niet, maar de luxe hebt gehad dat je uit een ondernemersnest komt. En mm-hmm. Waarschijnlijk een warm nest. Dus je altijd goed ook begeleid bent. Vanuit thuis uit, of zo opgevoed misschien wel. Er zijn natuurlijk heel veel spelers die dat geluk niet hebben. En dan zou je dus inderdaad, denk ik, om je heen, of het nou een zaakwaarnemer is, wat misschien toch lastig is, hè, want die heeft 30 spelers. Ja, je kunt niet elke dag bezig zijn met wat ga je naast het voetbal doen. Maar iemand die jong is, ook begeleid. Want als je na 5 jaar dus failliet bent, dat ligt niet aan die 5 jaar. Hè.
Nee.
Dat ligt aan die 15 die we net zeiden daarvoor, dat je dus waarschijnlijk te veel of te riskant hebt belegd. Laat eerlijk zijn, als je al je geld in één product stopt, crypto is helemaal in op dit moment,
ja.
en het klapt, ja, dan ben je alles kwijt. Maar dan heeft dus niemand jou verteld, dat is niet zo heel slim om te doen.
Nee,
ja. En daar maak ik me af en toe ook wel zorgen, omdat ik denk van, ja, hoeveel ondersteuning krijgen dan die jongens?
Nee, dat is ook zo, maar dat, kijk, ik ben volledig met je eens dat je, wat je ook doet, dat je spreidt. Hè? Dus dat je ook je risico spreidt.
Ja.
En als dan een keer iets mislukt, ja, dan is het mislukt, maar dan heb je nog altijd het ander. En ja. Ja, je ziet ook wel eens dat iemand geïnvesteerd heeft bijvoorbeeld in een veebedrijf of iets, en dat breekt dan toevallig een ziekte uit, ja, dan is alles weg, weet je wel. Dus ja, moet je dat dan doen? Nee, ja, dat stukje spreiding is dan heel belangrijk, maar wie legt jou dat uit?
Nou, concentratierisico vermijden.
Sorry? Ja.
Concentratierisico
ja,
vermijden.
Maar dat zou je dus in de academy kunnen doen.
Ja,
of precies. Een agent, of een ouder, ja. Of weet je wel. Je moet
als voetbalclub dat aan kunnen bieden in de laatste fase van iemands carrière? Of is dat dan al te laat?
Nou ja, op het eind is het natuurlijk... Kijk, het is nooit te laat. Het is te laat als we het hebben over dat percentage wat al geklapt is.
Nou, maar het is echt, ik heb het er vaak met Ernest over, en we zitten ook wel op één lijn. Hoe gaaf zou het nou zijn dat je als club een jonge speler begeleidt, en niet als zaakwaarnemer, want die markt die zal er wel blijven, misschien ook niet, maar dat je de jongen begeleidt en die jongen die gaat op een gegeven moment de stap maken, hopelijk naar PSV1 en dan hopelijk zoals Gini nog verder, maar dat je toch als club hem blijft begeleiden op het zakelijk gebied. Want je bent dan niet concurrent. Ik weet helemaal niet of het kan. Hè. Het is misschien een droom of een ambitie die ik vind die als club moet hebben. Dus ook al gaan ze naar de volgende stap en de volgende stap en de volgende stap, dat je nog steeds de band hebt met die speler, omdat je die in die 6, 7 jaar in de jeugdacademy hebt opgebouwd, ook met de familie.
Ja.
Van, PSV is er ook voor mij als ik bij een andere club speel.
Ja.
Want nu, wat gebeurt er? Zo'n jongen die gaat weg. Ja, de band, buiten de familieband, die heb je altijd, maar niet de zakelijke band meer. Ja. Dat vind ik heel gek, want in principe zou je nog steeds een band kunnen hebben, omdat je die speler kunt begeleiden op alles buiten dan op dat moment het voetbal.
Mm-hmm.
Ja.
Maar misschien is dat een te hoge illusie.
Mooi. We gaan afsluiten. Dat doen we altijd met de vraag of jij nog mooi advies hebt voor jonge voetballers en uiteraard ook jonge ondernemers.
Nou ja, ik denk dat ik al heel veel gezegd heb in deze podcast. Waar je denk ik je voordeel mee zou kunnen doen, zij het als natuurlijk als jonge voetballer. Maar ik denk ook als jonge ondernemer. Onderaan de streep moet je altijd doen wat je leuk vindt. En als jij graag voetballer wil worden, nou ja, ik hoef je niet uit te leggen, als dat het leukste is wat je doet, dan stop je er heel veel energie in en dat alleen kost het je geen energie. En hetzelfde geldt voor een ondernemer. Als jij iets vindt waar je echt de passie voor hebt, dan ga er ook voor, want dan hou je het langste vol. En ja, zowel als jonge ondernemer of als jonge voetballer, denk dat je moet proberen. Zorg dat je de juiste mensen om je heen verzamelt die je dus kunnen helpen. En dus ook de expertise hebben die jij niet hebt. Ik bedoel, je kunt niet alles weten. Ja. Ik weet ook niet alles. Maar ja, dan probeer ik de juiste mensen te bellen die me daarbij kunnen helpen.
Ik denk als je deze podcast op je gemak 2 of 3 keer terugluistert, dat je er ongeveer een managementboek van kunt schrijven. dat er heel veel tips en tricks in staan. Dus, superleuk, dankjewel.
Marijn, dankjewel voor je
tijd. Ja, jullie ook. Het was weer eens een keer een ander insteek. Hè?
Ja, super. Ja. Dank je.
Dankjewel.
Robert de Pino de Souza, PSV naar Milaan.
Philips en PSV. Het is het langstlopende sponsorcontract ter wereld.